Luister en geef je mening. Download de SBS Radio app. Stream live of luister als je tijd hebt. Stem mee met onze nieuwspeilingen en neem contact met ons op. Gratis van de App Store of Google Play.
Dr. Frans Mols is politiek wetenschapper aan de Universiteit van Queensland. Hij dook vorige week de geschiedenis in van het populisme en zag de overeenkomsten met nu. Dat gesprek kun je nog vinden op onze website. En daar gaan we dan vandaag nog wat verder op in het tweede deel. Vandaag ligt het zwaartepunt meer bij het fascisme. Maar ik begin waar we vorige week eindigden, in feite bij Donald Trump. Want de besluiten blijven maar komen. Het vliegverkeer eindigde in chaos. Asielzoekersdeal met de VS is in twijfel. En hij schijnt weinig behoefte te hebben aan een diplomatisch gedrag. Maar hij doet wel wat hij belooft tijdens zijn verkiezingscampagne. Ja, Donald Trump, zijn zijn besluiten eigenlijk goed bedacht? Of doet er dat er niet meer toe?
Hoe gaat dat uitpakken? Hè? Protectionisme is natuurlijk iets wat op dit moment erg goed, het goed doet. Zowel in extreem linkse en extreem rechtse kringen, mag ik erbij zeggen. Hè, we gaan het zelf doen, we gaan die deuren dichtgooien voor het buitenland. Dat is allemaal leuk en aardig totdat de prijzen in Walmart beginnen te stijgen en de inflatietroep begint toe te nemen. Want op het moment dat die producten daar niet meer zo goedkoop aangeboden worden, dat zal Donald Trump en zijn vrienden weinig deren. Maar dat gaat wel de mensen deren die dus inderdaad op hem gestemd hebben en die daar goedkoop kunnen inkopen. En er zijn natuurlijk legio van voorbeelden waar je ziet dat eigenlijk al dat soort complexe issues van handelsverdragen en economisch beleid, dat zijn allemaal heel ingewikkelde dingen. En door ze te presenteren als iets simplistisch, als een ons tegen hun, landen tegen landen, ja, dan krijg je dus altijd dat de uitkomst is altijd suboptimal. Hè? Dus altijd daar zitten altijd dan eigenlijk onverwachte effecten bij waar iemand de dupe van wordt.
Al deze mensen zijn democratisch gekozen. Wat betekent dit eigenlijk voor onze democratie? Zien we verandering?
Ik denk dat het inderdaad een vraag is waar iedereen enorm mee zit op dit moment. He, dat is, ik beschouw mezelf ook als een democraat en heb altijd geloofd dat democratie de weg naar voren is. Maar je hoort dus inderdaad steeds meer mensen zeggen van ja, misschien is democratie een slecht idee. Misschien moeten we maar inderdaad accepteren dat er bepaalde mensen zijn die doorgestudeerd hebben voor iets en die toch iets beter zijn in het vinden van oplossingen dan andere mensen. We hebben een soort nivellering gehad natuurlijk ook naar kennis bijvoorbeeld. Vooral in de sociale wetenschappen. Kennis wordt nou een beetje weggewuifd van dat is allemaal ivoren torenwerk en dat heeft toch niks te maken met de echte wereld. Die populisten zullen wel even zeggen hoe het helemaal zit. Je ziet ook dat de term research, nou ik doe al jaren sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Mm. Ik ontmoet nu regelmatig mensen die mij vertellen dat ze het wel weten, omdat ze het ook wel onderzocht hebben. Hè? Ze hebben, I've done my research. En dan vraag je van, nou wat heb je dan gedaan? Nou, dan is het
ik heb naar de Google
van,
gekeken.
Ik heb naar gegoogeld en wat YouTube-filmpjes gekeken en dan heb je research gedaan.
Hè? Ja, dat is niet hetzelfde. Nee.
En dan wil je niet arrogant zijn als academicus. Dan wil je ook niet zeggen van, nou mijn kennis is superieur aan die van jou. Maar je wilt toch ook niet het helemaal gelijkstellen, hè? Als jij
een middagje googelen.
Als iemand die op een zolderkamer twee middagen googelt en die denkt jouw argumenten te kunnen weerleggen. Dus dat zijn allemaal hele fundamentele vragen die we hebben inderdaad. En dat die discussie leidt natuurlijk nu enorm op natuurlijk met fake news, alternative facts. Kellyanne Conway heeft tot hilariteit van sommigen gezegd van ja, maar wij hebben alternative facts.
De weg van de waarheid en de onwaarheden. Ja. Ook voor de pers is dit natuurlijk een enorm dilemma.
Ja, en het is natuurlijk ontzettend slim natuurlijk hè, van Trump om een soort alternatieve realiteit te bouwen om constant te zeggen dit is fake news. He, want op het moment dat je dus eigenlijk allerlei beleid gaat invoeren waar je niet van weet of dat gaat werken, dat eigenlijk meer knee-jerk reactions zijn en op publieke sentimenten gericht is, dan kun je verwachten dat niet alles goed gaat lopen. Nee. En dan is het ook heel handig als je kunt zeggen van ja, maar die berichtgeving daarover is ook helemaal gebiased. Ja. Dan kun je alles onderweg schuiven. Dat is een hele grote mat waar je maar alles onder kunt wegvegen. Ja. Dus daar is hij volgens mij al lang mee begonnen. Hij is zich al aan het indekken tegen policy fiasco's die hij vervolgens kan onder het tapijt kan vegen.
Ik kan niet zeggen dat dit veel vertrouwen schept.
Het alarmerendste nog is, er is een heel mooi stukje van Umberto Eco. Umberto Eco was ooit in zijn jonge jaren een Mussolini-fan. En daar kwam hij ook recht volmondig voor uit. Ja. En daar heeft hij ook heel erg veel lezingen over gegeven en zich afgevraagd van wat vond ik daar nou zo aantrekkelijk aan? En hoe ben ik daarvoor gevallen? Hij is op een gegeven moment daar weer van afgekeerd. En heeft hele diepzinnige dingen daarover geschreven. En heeft een lijst geschreven van, ik geloof, 14 of 16 karakteristieken van fascisme. En als je dat leest, dat is eigenlijk heel interessant. Want het punt is natuurlijk, het wordt gezien als niet kies om vergelijkingen te trekken tussen Hitler en far-right populists. Dat wordt gezien als van
dat moet je niet doen. Maar ondertussen doen we dat toch geloof ik allemaal.
Ja, misschien is dat ook wel waar. Maar wat ik eigenlijk interessant vind van dat werk van Umberto Eco, die dus nadenkt over fascisme in het algemeen. Ja. Wat hij eigenlijk duidelijk wil maken volgens mij is dat fascisme, Nazi-Duitsland was één vorm fascisme. Mussolini's Italië was een andere vorm van fascisme. Ja. Dus door die lijst op te stellen van wat is nou eigenlijk fascisme, heb je een soort checklist van dingetjes die je zou kunnen beschouwen als een soort afglijden naar een fascistisch regime. En dat heeft niet, daar hoef je helemaal geen concentratiekampen bij te hebben. Nee. Wat je moet hebben is het overdragen van de macht aan de corporate wereld. Hè? Aan het grootschalige bedrijfsleven wordt de macht gegeven.
Wat gebeurt er nu?
Het militaire apparaat wordt ingezet ter bescherming van de corporate sector. Ja. Extreem nationalisme. Het oproepen van phantom problems. Publieke sentimenten. Nou, ik zou iedereen erop willen attenderen dat die lijst bestaat van 14 of 16 punten. Van Umberto Eco. En het is gewoon interessant om die eens erbij te halen.
Als je daar nu naar kijkt en dan vergelijkt wat er nu gaande is.
Dan zie je dus dat je heel veel van die lijst kunt afvinken. En zeggen van, goh, hier. Hè? Ja. En een ander werk wat heel erg relevant is, Hannah Arendt's werk over The Origins of Totalitarian. Een boek, of Totalitarianism, een boek geschreven, ik dacht in 1950, als ik me goed herinner. Ook dat is heel interessant. Als je dat boek leest. Het is een hele dikke beschrijving, een rich beschrijving van hoe in de Weimar Republiek eigenlijk die nazi-beweging, en dan hebben we het nog niet eens zo over Hitler als persoon, maar hoe die beweging te werk ging. Wat ze fascinerend vonden, hoe ze de bureaucratie herindeelden, wie ze aan de macht brachten, wie invloed kreeg, wie naar de zijlijn wordt geschoven. Ook dat is werk wat heel erg van toepassing is op het heden. Dit is meer dan 60 jaar geleden geschreven. En ook dat, als je dat leest, denk je, dan ga je soms de rillingen van over de rug lopen.
Ja.
Je denkt van, god, dat is wel ontzettend veel overeenkomst met wat hier nu aan het gebeuren is. En natuurlijk in Amerika meer dan in Europa, omdat Amerika nu die leider heeft die dit soort wijzigingen voorstaat. Terwijl in Europa staan we misschien aan de vooravond van een populistische golf. Ja.
Denk jij dan, gezien jouw onderzoek, dat er een kans bestaat dat wij weer naar zo'n onzekere periode toe gaan?
Ik denk dat we een kortstondige periode krijgen van populisme. En dat is dan misschien toch een beetje mijn idealisme en mijn hoop.
Ja, wishful thinking?
Misschien wel. Dat moet ik eerlijk in zijn. Ik denk dat we inderdaad de komende jaren 1 à 2 jaar zeker, denk ik, nog een toename krijgen van dit soort bewegingen. En meer, Brexit is natuurlijk al een voorbeeld in Europa waar toch de populisten een beetje kunnen bepalen hoe het land er nu gaat uitzien. Ik ben bang dat dat in Nederland en Frankrijk ook gaat gebeuren. Duitsland met de alternatieven voor Duitsland is ook natuurlijk niet helemaal voorspelbaar wat daar gaat gebeuren. Dus ik zie dat nog wel groeien, maar ik denk ook, ik heb toch nog wel vertrouwen erin dat men dan toch sneller in Europa kan gaan zien dat we inderdaad hier aan het afglijden zijn naar het totaal weggooien van allerlei verworvenheden die we natuurlijk
normen en waarden waar we zo hard voor gevochten hebben.
Waar we enorm veel hard voor gevochten hebben. Er wordt natuurlijk door Wilders de hele tijd geroepen van en de westerse civilisatie die wordt waar onze voorvaderen in de oorlog hebben voor gevochten, die zijn we aan het weggeven aan islam of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Maar dan denk ik wat betreft de verworvenheden voor minderheden, voor vrouwen, voor mensen, same-sex couples.
Yeah.
Dat soort verworvenheden die gaan we nu heel snel zien verdwijnen. En ik denk dat dat ook heel erg...
Dat is beangstigend.
Kijk nu bijvoorbeeld naar vrouwen. Hè?
Ja.
Waarom is er zo'n vrouwenbeweging nu opgekomen? Ik zag iemand met een soort social media meme. Een vrouw die zei van... I can't believe that I'm still protesting for this.
Ja,
Zo'n vrouw, oud vrouwtje.
2017,
die denkt van, god, dat ik dit nog moet meemaken. Dat dingen waarvan
terug
we dachten
naar nul.
Dat we die...
Ja.
toch eigenlijk lang hadden moeten accepteren als behorend bij onze westerse civilisatie. He, dat we die nu weer moeten gaan bevechten. Een Trump die dus een kabinet samenstelt met enkele vrouwen. Dat zijn biljonairsvrouwen. Betsy DeVos die heeft, zit goed in de slappe
onderwijs,
was. We zien dus dat er weinig vrouwen zijn, dat er een wet wordt aangenomen over abortus. Er is geen vrouw aan te pas gekomen volgens mij.
Nee,
ja, dat zijn toch dingen dat, waarvan je denkt van, hè, als we het dan hebben over de westerse civilisatie en zijn waarden en normen staan op de tocht of die worden bedreigd. Dat is echt niet op de. Hè, dat staat wat mij betreft niet in het gevaar vanwege buitenlandse invloeden. Dat kunnen we zelf om zeep helpen. Ik vind ook dat we maar als politicologen hebben vaak natuurlijk de neiging om academisch hier tegenaan te kijken. En dat is altijd enerzijds, anderzijds. Maar ik denk ook dat er een tijd komt waarop we gewoon kleur moeten bekennen en zeggen van bepaalde dingen mogen gewoon gezegd worden. En dat is natuurlijk ook het grappige.
Moeten ook gezegd worden, want anders lopen we eraan voorbij. Hè? Ja, we accepteren dingen te gemakkelijk.
Ik zeg in steeds meerdere mate van, nou, als we dan toch in een tijd leven waar we politieke correctheid overboord moeten zetten.
Ja.
En waar we dingen moeten kunnen zeggen, nou, dan wil ik ook mijn zegje wel doen. Dan is dat misschien niet precies wat Geert Wilders verwacht had dat we mogen kunnen zeggen. Of iemand als Donald Trump, maar die moeten dan ook maar gezegd kunnen worden.